VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm.
Ja, welkom bij OVT deel 2 met straks in tijdgeest het wonderbaarlijke verhaal van de Chinese tikmachine. Maar nu eerst genocide. Dat was de afgelopen dagen onderwerp van een conferentie in Amsterdam. Aanleiding dat het vandaag precies 70 jaar geleden is dat het verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van genocide, kortweg de genocideconventie, werd goedgekeurd door de Verenigde Naties. Desondanks hebben er in de afgelopen 70 jaar meerdere genocides plaatsgevonden in Azië, Afrika en Europa.
Ja, en de vraag die je dan natuurlijk moet stellen: heeft die genocideconventie dan wel zin gehad en hoe verder eigenlijk? En om die vragen te beantwoorden bij ons twee genocidedeskundigen, historicus Thijs Bouwknecht van het NIOT en historicus Oer Ungur van de Universiteit van Utrecht en, als ik het goed heb, ook verbonden aan het NIOT. Heren, welkom allebei. Ja, die genocideconventie, Wereldoorlog 2, net achter de rug, 1947. Wij dachten altijd, en misschien is dat een enorm misverstand, dat dat besef van de Shoah pas jaren later kwam. Maar dit moet ermee te maken hebben dat men dacht: dit nooit weer, we moeten iets doen. Vertel.
Dat is het, hè. De Verenigde Naties zijn ten eerste meteen een reactie op die Tweede Wereldoorlog. En ze zijn eigenlijk op zoek naar een beschrijving van wat er dan gebeurd is. Je zegt het altijd, die Shoah, dat moet een naam hebben. En uiteindelijk heeft het soort geweld wel. Dat kennen we en dat hebben we ook gezien in Armenië. Maar er was geen woord voor dat internationaal dan geaccepteerd was. En Raphael Lemkin heeft dan in 1944, eigenlijk al tijdens die massamoorden, komt hij eigenlijk met een woord, genocide. Eigenlijk volkerenmoord, in Nederland kennen we dat woord eigenlijk al.
Want hoe als er over, er werden in Nederland al zo'n beetje tijdens de genocide in Armenië al boeken met getuigenissen gepubliceerd over die genocide. Maar er werd een ander woord voor gebruikt. Hoe zit dat, Oer?
Nou, je had natuurlijk in het Duits bijvoorbeeld het woord völkermoord, dat eigenlijk een vertaling is van genocide. Is een neologisme van genos en keideren, dus van het uitmoorden van een volk. En het verschil is, denk ik, met
en dat zeiden we in Nederland ook, volkenmoord.
Dat werd ook in het Nederlands gebruikt, inderdaad, ja. En ook internationaal, dus in het Frans bijvoorbeeld. Ja. Het fenomeen bestond al en historische interpretaties bestonden al, maar er was nog geen juridisch begrip.
Ja. Laten we ook even naar deze Raphael Lemkin. Thijs noemde net de naam al, die dus dat begrip heeft, nou, gemunt klinkt een beetje naar, maar heeft gebruikt, geïntroduceerd, en die natuurlijk een grote rol heeft gespeeld bij die genocideconventie. Er zijn opnames van hem. Laten we even naar deze initiator luisteren.
Dr. Lemkin is the man who created the word genocide. Dr. Lemkin, could you give us a little background on how you came to be interested in this genocide?
Became interested in genocide because it happened so many times. It happened to the Armenians, and after the Armenians, Hitler took action.
Ja, Thijs, we hoorden Lemkin, meneer Lemkin, kan je even vertellen wie hij precies wat was en wat zijn rol was?
Ja, Lemkin, geboren in 1900, is een jurist, wordt later ook speciaal aanklager, is geïnteresseerd in geschiedenis, spreekt een hele hoop talen en raakt toch verbonden met die Holocaust. Zijn familie is daar ook slachtoffer van. En hij probeert dan toch tot iets te komen wat dat beschrijft in de eerste plaats, maar ook vast te leggen in strafrechtelijke zin. Dus hij is er ook eigenlijk op uit om mensen in de toekomst te vervolgen en ook te veroordelen voor dat misdrijf. En hij schrijft in 1944 dus dat boek Axis Rule in Occupied Europe, waarin hij dat woord dan introduceert. En later gaat hij eigenlijk met dat woord de boer op. Hij wil dat gewoon in een conventie opgeschreven zien worden met een goede definitie. En hij vertrekt dus eigenlijk naar de Verenigde Staten en gaat heel veel lobbyen om dat woord dan uiteindelijk in een conventie te krijgen. En dat kost een paar jaar, dat is ook een politiek proces. Niet iedereen is daar in geïnteresseerd. Niet iedereen is geïnteresseerd in zijn definitie van genocide ook. Het is heel breed, dus het gaat eigenlijk ook om de culturele uitroeiing van bevolkingsgroepen. Maar
wat is de gedachte erachter is, als we er een woord voor hebben, kunnen we het beter bestrijden? Hoe zit het?
Dat niet per se. Ik denk, dat heeft het gewoon te maken met het strafrecht. Is dat als je een misdrijf geen naam geeft, is het ook heel lastig te vervolgen.
Dan bestaat het bijna niet, hè?
Precies.
Dus Oer, even naar jou toe. Gelooft hij nou echt, deze Lemkin, dat je met deze conventie het zou kunnen voorkomen? Wat was zijn gedachte daarachter? Wat geloof je?
Ja, Lemkin... Lemkins conventie komt eigenlijk op natuurlijk in een periode waarin ook andere conventies, zoals die van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en een aantal andere belangrijke conventies tegen mensenrechten schendingen. En het was zijn ambitie eigenlijk dat als staten nu meer samenwerken en er een sterker internationaal juridisch regime komt, dat het dan moeilijker zou worden voor staten die genocide zouden willen plegen, omdat ze dan te maken krijgen met vervolging. En afgezien daarvan is het natuurlijk ook een conventie afgezien van bestraffing ook voorkoming. Dus als staten meer zouden gaan samenwerken, dan was ook de bedoeling van Lemkin dat het eigenlijk niet zou lonen om genocide te plegen.
Ja. Heeft het ooit gewerkt? Ja, het is bijna een achterlijke vraag. Maar is het voelbaar, aanwijsbaar dat het ooit preventief heeft gewerkt, deze conventie? Of moeten we een veel erger, of niet? Hoe zit het?
Dat is moeilijk te zeggen, inderdaad. Dus je zou dan namelijk moeten bewijzen dat een genocide niet heeft plaatsgevonden. En dat kan niet, want hij heeft niet plaatsgevonden. Dus dat is een beetje moeilijk. Maar wat we wel kunnen doen, is bijvoorbeeld nadenken over hoe sommige politieke elites misschien zich door de genocide bijvoorbeeld geremd hebben gevoeld. En dus niet bijvoorbeeld frontaal met een grote paramilitaire organisatie een slachtoffergroep kunnen uitroeien. Dat zouden ze misschien wel hebben gewild, zoals Milosevic bijvoorbeeld. Maar vanwege dit soort conventies moesten dit soort elites, denk ik, hun toevlucht zoeken tot andere vormen van vervolging. Slinkser, onder de tafel, juridische segways, et cetera. Dus het heeft zeker wel een zekere remmende werking.
Maar werking gehad, in het beste geval, dat wil ik je zeggen.
Dat denk ik inderdaad wel, ja.
Dus in die zin vergelijk met de rechten van de mens. Als landen zich ergens bij aansluiten in de VN, dat ze zich er toch enigszins iets van aan moeten trekken thuis?
Dat is in ieder geval de bedoeling ervan. Bijna alle landen zijn ook lid of hebben die conventie ook erkend, behalve de Dominicaanse Republiek. Dus het is wel een soort van algemeen gegeven dat je dit misdrijf niet moet plegen. Dat wil niet zeggen dat misdrijf dan niet gepleegd is. Hè? Die 20e eeuw zit eigenlijk vol met massaal geweld tegen allerlei bevolkingsgroepen. In Afrika, in Biafra, Nigeria bijvoorbeeld, maar ook in Latijns-Amerika, in Guatemala. Latijns-Amerika, we kennen natuurlijk de casus van Cambodja. In de jaren 90 hebben we Bosnië, Rwanda. Mm-hmm. En vandaag de dag gaat het eigenlijk nog steeds door. Als je kijkt naar wat er gebeurt in Myanmar met de Rohingya.
Of in Syrië.
Syrië ook. Toch zeker geweld tegen burgers en gericht tegen groepen. En we noemden al even Syrië. Dat is een lastig voorbeeld. Omdat de genocideconventie alleen groepen beschermt van een nationaal, religieus, raciaal of etnische aard. Mm-hmm. En eigenlijk de makken van die conventie.
Want hoe definieert die conventie dan genocide? Want je noemt nu een paar dingen. Ja. Maar kennelijk is die definitie misschien wel te beperkt? Of hoe kijken jullie naar? Wat is de definitie en kunnen we daarmee werken?
Ja, die definitie in de conventie spreekt dus eigenlijk dat het verboden wordt om dus etnische, religieuze, nationale of raciale groepen uit te moorden. En waarom specifiek die slachtoffergroepen? Dat komt door de politieke overeenkomsten die zijn gesloten, wat Thijs al noemde, namelijk dat de conventie is een compromis tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. En die hadden allebei belang bij dat sommige groepen of sommige vormen van geweld, zoals slavernij bijvoorbeeld, of zoals bijvoorbeeld discriminatie in het zuiden van de VS, of bijvoorbeeld de moord op politieke groepen in de Sovjet-Unie, ja, dat die buiten de conventie werden gehouden. En dus het is eigenlijk de invloed van Stalin dat we nu met een imperfecte conventie zitten. En we moeten ons daar eigenlijk dus echt niet zo aan storen. Want je ziet in een aantal belangrijke gevallen, zoals in Indonesië, moord op communisten. Geen etnische groep, geen raciale groep, communisten.
Vermeende communisten.
Vermeende communisten.
500 miljoen mensen.
Inderdaad.
Was de meerderheid waarschijnlijk helemaal niet communistisch.
Geen etnische groep, wel een politieke groep. En heel genocidaal, dus systematisch uitgemoord. Dat dat dan officieel, zeg maar, formalistisch niet valt onder de definitie van genocide. Hetzelfde kan je zeggen in Syrië. Bijvoorbeeld oppositie tegen Assad wordt met een meedogenloze en systematische, met verschillende vormen van geweld, inclusief concentratiekampen, maar ook massa-executies uitgemoord, valt niet onder de formele juridische definitie van genocide, want er zijn geen etnische groepen.
Dus de conventie, nu die 70 jaar oud is, is eigenlijk aan vernieuwing toe, al een tijdje.
Misschien wel.
Maar in elk geval de definitie van het begrip genocide is aan herziening en uitbreiding toe, als ik jullie zo hoor.
Nou, in ieder geval het begrip van die conventie. En ik denk dat de Oer een belangrijk punt maakt, is dat hij eigenlijk veel breder zou moeten zijn in het soort groepen wat beschermd zou moeten worden. Juridisch gezien is er overigens ook wel een goed alternatief. Dat zijn misdrijven tegen de menselijkheid. Maar daar is dan geen conventie van. Die wordt eigenlijk nu wel geschreven. En die beschermt eigenlijk alle mogelijke groepen. Dus ook gendergroepen, ook politieke groepen. Maar eigenlijk elke mogelijke denkbare groep wordt daar eigenlijk onder geschaard. Het staat alleen niet parallel aan, inderdaad waar je al mee begon, aan de Holocaust. En dat is toch wel wat dat woord genocide vaak met zich meebrengt, is dat het refereert aan die massamoord op de Joden. Die
daar komt het toch een beetje uit voort. Het is in die tijd aangenomen. Wat heeft het in de afgelopen 70 jaar nou daadwerkelijk die conventie aanwijsbaar tot vervolgingen geleid?
Ja, zeker wel. Ja. Op nationaal niveau. Dus er zijn verschillende landen die dan in hun internationale rechtsgeving genocide hebben vervolgd. Ook Nederland. Hè. We hebben bijvoorbeeld een aantal Rwandezen in Nederland berecht en ook veroordeeld voor het misdrijf genocide.
Ja, dus preventief heeft het niet zo gewerkt, maar als zeg maar achteraf, als bestraffingsinstrument, deel daarvan werkt het wel.
Ja, en het heeft wel heel lang geduurd. Dus de eerste echte veroordeling voor een internationaal tribunaal na de genocideconventie, dat gebeurde 50 jaar later. Op 2 september 1998. En die eer viel dan aan een Rwandese burgemeester die een klein dorpje bestierde, Taba, tijdens de genocide in Rwanda in 1994. Daarna eigenlijk nog twee casussen. Srebrenica, het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag in 2001... Heeft dan zijn eerste veroordeling voor genocide daar. Recentelijker natuurlijk ook Radovan Karadzic en Ratko Mladic, die voor dat misdrijf worden vervolgd en bestraft ook. En meer recentelijk, een paar weken geleden, had je twee kopstukken van de Rode Khmer, Nun Chea en Khieu Samphan, die dan veroordeeld zijn voor de genocide op specifiek de Vietnamezen en de Cham, een minderheidsgroepering in Cambodja tussen 1975 en 1979. En dat is eigenlijk pas de derde keer bij een internationaal tribunaal dat dat gebeurt.
Broeder nummer 2, zoals die heette. Dus de conclusie moet eigenlijk gewoon zijn, die definitie moet nog verder uitgebreid, en op achteraf bestraffend niveau heeft dit wel degelijk een functie. Heren, mogen we jullie bedanken.
Graag gedaan. Graag gedaan.
OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Ja, afgelopen donderdag is de IISG Volkskrant scriptieprijs weer uitgereikt voor de beste historische scriptie. En wij hebben de winnares, M.E. Plukker, aan tafel zitten. Goedemorgen, M.E.
Ja, goedemorgen.
Hartelijk gefeliciteerd. De titel van je scriptie is Roman Holiday, The Marshall Plan, American Tourism to Rome and the Creation of the West. Een hele mond vol. Mag ik uit die titel concluderen dat het gaat over de rol van toerisme in de naoorlogse Amerikaanse politiek?
Ja, dat klopt. Vlak na de Tweede Wereldoorlog werd bewust Amerikaans toerisme naar Europa gestimuleerd. Omdat naoorlogs Europa weer economisch op de been te krijgen. Dus door de dollars die Amerikaanse toeristen met zich mee zouden brengen, maar ook door de werkgelegenheid die het zou creëren. En met name in het Marshallplan werd toerisme ook echt gestimuleerd.
Ja, hoe deden ze dat dan? Gingen Amerikaanse hotelketens hier dan met geld van de overheid hotels bouwen? Of?
Nou, er waren verschillende dingen. Dus uit het Marshallplan werden internationale toerismeorganisaties opgericht. En ook werden er bijvoorbeeld werkgroepen naar Amerika gestuurd om daar de Amerikaanse toerismeindustrie te bestuderen. Dus bijvoorbeeld hotels en hoe ze daar deden aan management en toerisme-educatie.
Europeanen leerden hoe moeten wij die Amerikanen hier ontvangen?
Ja, eigenlijk wel. En natuurlijk spelen er ook andere belangen mee. Dus je ziet bijvoorbeeld wel dat het Nationale Italiaanse Toerismebureau kon wel een kantoor huren in New York met geld van het Marshallplan bijvoorbeeld. Maar je ziet ook dat een bedrijf als Hilton bijvoorbeeld in 1951 al berichten stuurt naar de Italiaanse overheid om te vragen van kunnen we geen Hilton Hotel in Rome bouwen met Marshallplan gelden? Ja.
Ja. En waarom heb je trouwens specifiek voor Rome gekozen? Want de Marshallhulp gold voor heel West-Europa, hè?
Ja, ik vond Rome zo interessant omdat Rome natuurlijk al eeuwenlang een belangrijke toeristische bestemming is. Hè? Dus er is al een hele lange traditie van reizen naar Rome. En ook door die traditie van reizen naar Rome kreeg Rome een speciale symbolische betekenis. Vooral na de Tweede Wereldoorlog. Want de Amerikanen zagen zichzelf als een soort redders van een bepaalde westerse beschaving. En ze zagen in Rome heel erg de roots van hun culturele en politieke tradities liggen.
De bakermat van de beschaving.
Ja. Ja. Dus het is een soort poging om die, laten we zeggen, die 18e en 19e eeuwse Grand Tour, die Goethe en zo deden, om de bronnen van de beschaving te gaan zien. Die ook weer voor Amerikanen in moderne vorm te realiseren. Maar wat ik je hoor zeggen, en dat is misschien nog het meest alleraardigste, dus de Amerikanen benoemden zichzelf op dat moment als hoeders van de westerse traditie en gebruikten daarvoor de oudheid.
Ja, ja, je krijgt dus een soort mix. Ik heb onderzoek gedaan naar het ontstaan van nieuwe naoorlogse identiteiten. En je krijgt er in een mix eigenlijk het idee van het oude Europa, maar dan gemengd met Amerikaanse ideeën van productie en consumptie.
Ja. Ja, ik ga even naar Arthur Westijn, die zit naast jou. En dat is een Italiaan.
Rome geweest.
Die is ook wel eens in Rome geweest. Arthur, is dit verhaal voor jou nieuw?
Niet helemaal, omdat ik het genoeg heb mogen smaken om bij de conceptie van deze scriptie een kleine rol te hebben gespeeld.
Dus verdiende winnaar?
Ongetwijfeld, zeker.
Ja, want even terug naar jou, M.E. Het eind van de titel van je scriptie gaat het over de creation van de West. En dat suggereert ook dat het politieke idee dat erachter zou zitten. Speelde de Koude Oorlog ook een rol al op de achtergrond? Van wij moeten als een soort westerse identiteit gaan kweken?
De Koude Oorlog speelt zeker een rol. Natuurlijk is toerisme daar niet het enige onderdeel van. Want je hebt natuurlijk ook hele andere belangrijke dingen in Italië die op dat moment spelen. Maar in toerisme zie je dat bijvoorbeeld heel goed. In het derde hoofdstuk van mijn scriptie heb ik bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de film Roman Holiday. En daarin zie je dus ook heel erg wel het idee van door deze vorm van consumptietoerisme symboliseert eigenlijk een bepaalde vorm van vrijheid en democratie van het Westen ten opzichte van het Oosten. Dus in zekere zin speelt die Koude Oorlog wel op de achtergrond mee, maar meer door het tonen van een bepaald consumptieideaal door deze vorm van toerisme die opkomt na de Tweede Wereldoorlog.
Want even heel kort, een Roman Holiday. De film staat mij niet direct voor ogen. Wat is het, een romantische komedie?
Ja, het gaat eigenlijk over een Europese prinses die Rome bezoekt en daar eigenlijk wegloopt van haar plichten en dan Rome ontdekt met een Amerikaanse journalist. En ze worden ook verliefd op elkaar. En ik wilde eigenlijk ook laten zien dat door die toeristische ervaringen Rome worden ze verliefd op elkaar, maar dat leidt eigenlijk ook zien dat dus het entertainende in Rome, dat voor iedereen toegankelijk is en dat dat klasseverschillen dus ook wegvallen. En in die film zie je dus ook heel interessant dat die prinses symboliseert dan eigenlijk het oude Europa en die journalist, die Amerikaan, die presenteert dan het nieuwe hoe dat samenkomt. Ja.
Ja. En zo'n scriptieprijs van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en de Volkskrant, beide instituties met bakkengeld, nemen we aan. Heeft dat nog wat opgeleverd voor je, behalve eer en roem?
Ik heb €1500 gekregen. Nou, ik weet niet of je dat bedoelt, maar
Dus is dit voor je loopbaan lekker?
Ja, ik hoop heel erg vooral dat de prijs gaat helpen om een promotieplek te krijgen. Want ik zou het liefst heel graag door willen met dit onderzoek.
We gaan even aan Arthur Westijn vragen of hij die aanbeveling gaat doen, dat jij je promotieplek inderdaad, dat een verstandig idee is.
Maar natuurlijk is dat een verstandig idee.
Goed. Nou, je hebt al een begeleider naast je zitten. En W. Plukker, bedankt voor je komst naar de studio. Nogmaals gefeliciteerd.
Dank.
OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
De politie heeft woensdagochtend in verschillende landen 90 mensen gearresteerd van de En dan moet ik het gaan proberen goed uit te spreken. 'Ndrangheta, is dat goed?
'Ndrangheta.
'Ndrangheta. De Italiaanse maffia uit Calibrië die in Nederland ook opereert. De naam schijnt afgeleid te zijn van Andrakatos, Grieks voor dappere man. Hoe begon de macht van die zogenaamde dappere mannen aan het eind van de 19e eeuw? Wie zijn het en hoe werken ze? Italië-kenner Arthur Westijn, u hoorde hem al, is de gast en hij gaat hierover vertellen. Ja, welkom Arthur. Hier was het, kwam het groot in het nieuws, dat oppakken van zoveel mensen in één keer. In Italië ook all over de...
Nee hoor, daar zijn ze wel aan gewend. Aan de maffia sowieso natuurlijk, maar ook wel aan dit soort acties. In Nederland sprongen de media inderdaad bovenop. De maffia speelt natuurlijk altijd tot de verbeelding. Maar in Italië is het denk ik bijna wekelijks of misschien maandelijks raak. Worden dit soort acties daar verricht. En eigenlijk was er begin deze week een veel belangrijkere op Sicilië. Waar daadwerkelijk de Cosa Nostra, zo heet de maffia van Sicilië, onthoofd is omdat daar de top lag. De capo dei capi, zoals ze hem daar noemen, is opgepakt. En deze actie tegen de 'Ndrangheta is wel belangrijk, omdat het een internationale actie is geweest, maar het is eigenlijk binnen Italiaanse context een heel kleine druppel op de groeiende plaat.
Kun je een tipje van de sluier oplichten met betrekking tot die arrestaties in Europa, met name in Nederland? Ik geloof dat het gaat om mensen, dat er een paar pizzeria's in het zuiden des lands genoemd zijn. Waar hebben we het eigenlijk over?
Nou, de 'Ndrangheta is een gigantische multinational. Ik noem het altijd de McDonald's van de onderwereld, omdat ze zitten overal. En het zijn een soort van franchise-organisaties eigenlijk, die min of meer onafhankelijk van elkaar kunnen opereren.
Maar ze zitten niet in grote en buiten waar ze zitten.
Nee, ze zijn allerminst zichtbaar. Dat weten ze wel te voorkomen. En wat er gebeurt is in Nederland, kijk, ze zitten natuurlijk in Nederland vanwege de drugshandel. Haven van Rotterdam met name voor de cocaïne-invoer en de productie van ecstasy in Brabant. Mm-hmm. En wat er gebeurt is dat ze het geld wat uit die drugshandel binnenkomt, dat wordt witgewassen via, laten we zeggen, normale instanties, zoals een hotelletje of een pizzeria in Limburg. En er zijn nu in Nederland 5 mensen opgepakt, waarvan overigens alweer 2 zijn vrijgelaten. En die spelen dus een rol, laten we zeggen, binnen dat proces. Maar de echte belangrijke mensen zitten in Calabria zelf. En dat is dus lastig, want daar komt de Nederlandse justitie niet zo snel bij. Daar zijn ook wel wat mensen opgepakt door de Italiaanse carabinieri. Maar nou ja, de echte belangrijke capi, zoals ze heten, zitten nog steeds lekker in hun bunkers in de bergen van Calabria verstopt.
Ja, want ze bestaan er al heel lang, hè, in Calabria. Het is niet een korte geschiedenis. Ik geloof al sinds de 19e eeuw. Waar komt het uit voort?
Nou, eigenlijk het opmerkelijke van die maffia is, dat geldt ook voor de maffia van Sicilië. Het zijn eigenlijk organisaties die zijn ontstaan op het moment dat ook Italië ontstond. Dus de eenwording van Italië, jaren 1860, leidt ertoe dat deze geheime bewegingen eigenlijk naar boven komen. Er zijn 2 verklaringen voor. De eerste is dat in de aanloop naar die Italiaanse eenwording zijn er allemaal geheime genootschappen die proberen een soort van revolutie te ontketenen. En die gebruiken vaak...
Ja, want even, Italië is opgedeeld tussen... Voor een deel is het Oostenrijk-Hongaars. Voor een deel is het, en dat wil zelfstandig worden.
Nou ja, min of meer. En het zuiden, dat staat allemaal onder leiding van een koning. Die zit in Napels, een Bourbon. Mm-hmm. En tegen die koning in Napels zijn allemaal geheime genootschappen die zich daar tegen willen verzetten. En die gebruiken vaak de organisatiestructuur en ook rituelen uit de vrijmetselarij. Dat is de ene kant van het verhaal. En de andere kant van het verhaal is als eenmaal die eenwording plaatsvindt...
Maar is dat dan ook een elite? Want de vrijmetselarij...
Het zijn best wel, laten we zeggen, grootgrondbezitters en dergelijke die daar een rol in spelen. De andere kant van het verhaal is dat als eenmaal die eenwording plaatsvindt, met Garibaldi, wel bekend, dan is er eigenlijk een soort van machtsvacuüm dat ontstaat, omdat die koning in Napels is dan verdwenen. En dan, dat zuiden van Italië is een beetje aan zijn eigen lot overgeleverd. Dan gaan deze organisaties zich vooral bezighouden met criminaliteit. En eigenlijk een soort van parallelle overheid en ook economie en een parallele sociale structuur zelfs ontwikkelen om gebruik te maken van de situatie. En daar ligt de oorsprong van zowel de Cosa Nostra als de 'Ndrangheta en ook nog de Camorra in Napels. Het is allemaal in het zuiden van Italië, is het oude gebied van die koning van de Bourbons.
Ja, dat wordt gezien als het armste gedeelte van Italië.
En nog steeds, zeker. Ja. Dat is natuurlijk ook een verklaring. Het is een van de armste gebieden van Europa.
Het begon met een politiek doel. Het verdwijnt in misdaad, daar gaat het in op. En hoe is nou die club waar we het nu over hebben, waar ik de naam niet eens van ga uitproberen te spreken, hoe is die nou de meest, misschien wel de meest succesvolle, waarschijnlijk de meest succesvolle organisatie geworden?
Dat zijn ze geworden vrij recent. Het was natuurlijk altijd de Cosa Nostra. Die kennen we ook, van de banden met de maffia in Amerika. Denk aan The Godfather. Maar die is hard aangepakt in de jaren 80, 90 van de vorige eeuw. Met grote acties. En eigenlijk omdat die Cosa Nostra zo hard is aangepakt, heeft de Ndrangheta in het gat kunnen duiken. En dat gaat dus om drugshandel. Dus de Cosa Nostra hield zich bezig met heroïne met name. Mm-hmm. Nou, dat is cocaïne geworden natuurlijk. En recent ook ecstasy. En die Ndrangheta is zo sterk geworden wereldwijd, omdat er ook heel veel Italiaanse migranten uit die regio, uit Calabrië, van Australië tot Duitsland, tot dus Limburg zitten, die als een soort van schakels kunnen fungeren binnen die McDonald's multinational-achtige structuur.
Ja.
Dus dat is de verklaring.
Ja. En betekent dat nou dat deze organisatie vooral ook internationaal gaat?
Ja, zeker, zeker. De criminaliteit waar ze zich mee bezighouden is natuurlijk ook per definitie internationaal. Drugshandel is een fenomeen dat zich niet aan grenzen houdt. En het is een beetje een paradoxale situatie, omdat ze zijn heel erg internationaal aan het opereren, maar wel de kern. En dus ook de bestuursstructuur, om het zo maar te noemen, van die beweging, die zit wel in Calabrië zelf. En daar zijn dus ontzettend veel, echt duizenden leden van deze beweging die daar gewoon opereren. Om eventjes wat cijfers te noemen. In Calabrië, dat is een vrij dun bevolkt gebied, daar is naar schattingen 1 op de pak een beetje 350 mensen is een lid van de Ndrangheta. Dus in een dorpje van pak een beetje een paar duizend inwoners stuur je altijd wel 5, 6... een Ndrangheta-leden hebben.
Ja. En, maar hoe word je trouwens lid? Want ja, is dat de familie gebonden? Is dat, want, ja, als je die maffia-films ziet, dan zijn het vaak families. Ja. Hè? Dus als je in een bepaalde familie geboren wordt, dan kan je vaak haast niet anders.
Ja, precies. Dat klopt. Nee, het is heel erg sterk verbonden aan families. Maar je kunt er ook toetreden als je een paar misdaden op je kerfstok hebt. Dan kun je lid worden van de organisatie.
Je moet iets gedaan hebben. Het is niet zoals de VPRO nu op de radio leden werft. Je moet
meestal iemand vermoorden. Dat is de eerste stap. En dan word je de eerste functie die je kan krijgen, wat ze noemen een giovane d'onore. Dat is een jonge man van eer. En dan kun je langzamerhand opstijgen in die organisatie. Het gaat ook met allemaal dus nog steeds hele mystieke rituelen gepaard. Met bloedplengen en dergelijke. En dan kun je uiteindelijk, als je heel erg ver opklimt, de capo crimine worden. Dat is het hoofd, eigenlijk de hoofdmisdaad, letterlijk vertaald. Die, dat zijn vaak oude mannetjes die er misschien lief uitzien op een dorpspleintje, maar die dus eigenlijk heel veel macht hebben en aan het hoofd van zo'n organisatie staan. Dus het is een hele hiërarchische structuur intern, gebaseerd op familiebanden en vertrouwensbanden die ontstaan dankzij dat soort rituelen.
Ja, en dan zeg je gemiddeld in een dorp van pak een beetje 1000 mensen, 5, 6 mannetjes, neem ik aan, mannen.
Ja, zeker. Ja.
Lid van die club. En nu lezen we vaak dat Italië, dat zuiden van Italië, het eigenlijk ook zat is, die maffia.
Mm-hmm.
Maar in alles wat je zegt klinkt ergens ook, er hangt ook een soort romantiek omheen. Een soort, hoe moeten we dat nou lezen? Zit er toch een soort romantiek en steun? Hoe kan het? Help ons eens.
Ja, ik denk dat romantiek een te groot woord is. Maar wat wel het probleem is, kijk, het is dus een heel erg diep verzonken organisatie in die cultuur, in die structuur, in die maatschappij. Het is heel moeilijk om er vanaf te komen, ook omdat het inderdaad van vader op zoon vaak wordt doorgegeven. En eigenlijk als je bijvoorbeeld een kleine ondernemer bent in zo'n dorpje met een paar mafiosi, is er geen mogelijkheid om je aan te onttrekken. Want je moet beschermgeld betalen enzovoort. En als er een keer iets wordt gebouwd, dan gaat al het geld naar de maffia.
Het is een soort schaduwburgemeester van zo'n dorp.
Nou, zeker in Calabria zijn ontzettend veel ook gemeenteraden die helemaal geïnfiltreerd zijn door de maffia. Die worden dan door de centrale overheid in Rome worden die
geen schaduwburgemeester, maar gewoon de burgemeester.
Nou ja, precies.
Dat hoort er ook bij. Ja. Ja.
En dat wordt dan wel van hogerhand aangepakt, maar dan komt er weer een andere burgemeester voor in de plaats die ook die banden heeft. Dus het is heel moeilijk om er tegen te opereren. En de echte verklaring daarvoor is natuurlijk dat het een organisatie is die heel erg gebruik maakt van de slechte, laten we zeggen, sociale economische omstandigheden. Omdat er zo weinig werk is, weinig kansen, met name voor jongeren, is de maffia een verleidelijk alternatief. En dat kan dus denk ik alleen maar echt worden uitgegroeid als die regio daadwerkelijk een ontwikkeling doormaakt richting meer rijkdom, meer de economische welvaart en dergelijke. En dat ziet er niet naar uit dat dat gaat gebeuren.
Ja, maar hoe zit het dan met de landelijke politiek? Het was natuurlijk de vorige eeuw zo dat de sociaaldemocraten en de christendemocraten, zelfs de top, Craxi, Andreotti, noem ze allemaal maar op, hadden banden met die maffia.
Ja.
Nu hebben we de indruk dat al die nieuwe partijen die nu de dienst uitmaken dat minder hebben. Is dat ook zo? Of
dat is wel spannend om te gaan bekijken hoe dat nu gaat lopen. Ja, want inderdaad, die oude partijen waren allemaal min of meer wel met die maffia verbonden. Nu heb je twee grote nieuwe partijen, de Vijfsterrenbeweging en de Lega Nord, die zeggen dat ze dat niet hebben. Maar bijvoorbeeld Matteo Salvini, de minister van Binnenlandse Zaken, berucht inmiddels omdat hij zich veel tegen de migratie keert, die heeft toevallig of niet heel veel stemmen gekregen precies in dit gebied in Calabria. En dat wil waarschijnlijk zeggen dat hij indirect misschien banden heeft opgebouwd met dus lokale politici die gesteund worden door deze beweging. Want wat heel vaak gebeurt, stemmen worden gekocht door de maffia voor een paar tientjes bijvoorbeeld per stem om een bepaalde kandidaat naar voren te schuiven die de maffia gunstig gezind is.
Ja.
Dus waarschijnlijk die band tussen de Ndrangheta en de politiek die blijft ook nu nog steeds in stand.
Ja, en heb jij hoe kunnen we ze in Nederland herkennen?
Niet.
Niet?
Nee. Ze hebben geen grote vlag of een tatoeage op hun voorhoofd. Kijk, ze zijn ook zo sterk omdat ze zich verborgen houden. Hè. Ze opereren in het verborgene. Ze zien er niet bijzonder uit. Het enige wat je misschien zou kunnen herkennen, dat is nu ook gebeurd met die pizzeria in Horst in Limburg, is dat daar wordt geld wit gewassen. En dat betekent vaak dat een pizzeria die misschien helemaal geen omzet draait, opeens een gigantische makeover krijgt.
Er komt nooit iemand.
Gouden kranen en weet ik wat.
Ja.
En dat betekent dat er dus heel veel geld in wordt gepompt. Nou, als je dat ziet gebeuren, of je nou in Horst woont of elders, dan zou ik zeggen, trek even aan de bel, ga naar de lokale politie.
Reden voor waakzaamheid.
Precies.
En deze grootscheepse actie, zijn ze nu geraakt in hun machtspositie?
Nee.
Door al die arrestaties, of hoe moeten we daarnaar kijken?
Nee, in Italië zeker niet. Het is een waarschuwing voor ze geweest, omdat het wel de eerste keer is dat het een internationale samenwerking is geweest tussen verschillende politiemachten. Dus ze weten nu dat ze worden bekeken, bijvoorbeeld in Nederland of in Duitsland en zelfs in Colombia. Maar ze zijn hier natuurlijk wel tegen bestand. En die 90 mensen is echt dus op een totaal van een paar duizend weinig. Is geloof ik een paar miljoen euro in beslag genomen, maar ze hebben een jaaromzet van 53 miljard.
Ja.
Dat is een multinational van niveau Shell. Hè? Dat is echt, okay. Dus,
we zijn er nog niet van af.
Nog lang niet,
zo te horen. Ja, Arthur Westijn, verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Dank voor je uitleg.
Graag gedaan.
Ja, we weten je weer te vinden als het zover is.
Zeker.
Dan gaan wij nu zo luisteren naar een nieuwe aflevering van onze serie over merkwaardige historische plannen en ideeën uit het verleden. De podcastserie Tijdgeest.
Samen met taalkundige Rint Siebesma ben ik in de Universiteitsbibliotheek Leiden.
Moeten we ergens heen lopen waar we in de bibliotheek wel mogen praten?
Ja.
De bibliothecaris heeft speciaal voor ons, uit de kluis van de bijzondere collecties, een groot apparaat opgediept.
Daar is hij.
Nee, het is hem inderdaad. Ja.
Dat hij met enige inspanning voor ons op tafel zet. Het ding stamt uit de jaren 60, maar komt op mij over als een eeuwenoud reliek.
Nou, er staat het merk op, Shuangge, dat betekent dubbele duif. Er staat ook een plaatje bij van twee duiven. En daaronder staat Chongwen Tatsiji, Chinese typemachine.
Prachtig.
Ik zeg nou wel prachtig, maar één blik op dit apparaat is genoeg om je te doen beseffen wat een verschrikking het moet zijn geweest om hiermee iets op papier te zetten. In een grote stalen bak liggen maar liefst 2500 minuscule stempelstaafjes uitgestald. En op elk staafje staat, als je heel goed kijkt, heel klein, ondersteboven en in spiegelbeeld, een Chinees teken, een karakter.
En dan zit er een soort van grijpertje. En dan moet je dat grijpertje boven het karakter zetten dat je moet hebben. En dan druk je die toets in. En als het goed is, dan pakt hij dat karakter eruit en dan slaat hij dat tegen dat lint waar het papier achter zit.
Typen met dit apparaat was een helse taak, waarvoor je een speciale opleiding moest volgen. De grootste uitdaging was om tussen die 2500 karakters telkens de juiste te vinden. Als hij niet nog apart in een van de bijgevoegde dozen zat, waar nog zeker 5000 tekens los in zaten.
Was dat een baan voor jou geweest? Of?
Denk het niet, nee. Ik denk niet dat ik daar genoeg geduld voor heb.
Onder Chinezen leidde dit ding, of beter gezegd dit onding, dan ook tot nogal wanhopige overdenkingen.
Wat zitten wij met ons ouderwetse, onhandige schrift? Ja, als wij aan die karakters blijven vasthouden, dan wordt het nooit wat met China.
Welkom bij Tijdgeest. Ik ben Julie Blesset en in deze serie ga ik op zoek naar verhalen achter vreemde ideeën uit het verleden. Deze keer over het plan van de Chinezen om hun bijzondere, millennia-oude karakterschrift af te schaffen. Weg met de Chinese tekens. Het is een plan wat mij ook persoonlijk interesseerde. Want ik heb zelf een paar jaar Chinees gestudeerd en er enorm op gezwoegd om ook maar een basisvocabulaire van een paar duizend karakters te kunnen lezen en schrijven. Ik kon me dus zo voorstellen dat het mij, en miljarden Chinezen met mij, een hoop tijd en moeite had gescheeld als het Chinees gewoon met een alfabet zou worden geschreven.
Ja, dan had dat inderdaad. Ja, dan hadden wij als studenten Chinees sneller natuurlijk Chinees kunnen leren.
Dit is Garry van Pinksteren, China-correspondent voor het NRC. Ook zij heeft heel wat jaren geworsteld om het Chinees onder de knie te krijgen.
Als je dan een tekst moest oplezen in de klas, dan deed ik soms wel eens gewoon naar de karakters die ik niet kende, dan deed ik, dan hoopte ik dat ik daar een beetje overheen kon lezen.
Dat heb ik ook heel vaak gedaan. Een soort van gewoon je hand soort van net op het juiste moment zo voor je mond.
Ja, precies.
En toch, Garry heeft nooit stiekem gewenst dat het Chinese schrift zou worden ingewisseld voor een alfabet.
Ik weet niet of ik er zoveel lol in had gehad. Want ondanks dat die karakters heel moeilijk te leren waren, dat je ze telkens weer vergat, was je ook wel heel erg trots als je dan uiteindelijk ze ook echt kon schrijven. Maar ik werd er wel heel veel naar gevraagd. Van goh, waarom doen ze dat eigenlijk nog? Kunnen ze dat niet gewoon afschaffen? En dan zei ik, nou, als je dat zou doen van vandaag op morgen, dan zou niemand meer zijn eigen oude boeken kunnen lezen. Dan zou er echt een enorme breuk komen in die cultuur. En ja, dan zou de continuïteit eigenlijk in één klap wegvallen.
Er is wel eens gezegd dat je zonder het bestaan van het Chinese schrift eigenlijk niet van een Chinese geschiedenis zou kunnen spreken. China is over de millennia heen namelijk groter geweest, kleiner geweest. Er zijn verschillende talen gesproken. En het omvatte talloze volkeren, van de Mongolen tot de Oeigoeren en Kantonezen. Maar al die tijd vormde het karakterschrift de schakel die deze mensen en tijden met elkaar verbond.
Dat maakt eigenlijk een identiteit mogelijk van zo'n heel groot rijk, wat wij op die manier eigenlijk niet kennen. Wat heel uniek is aan China. Een van de eerste dingen die de eerste keizer van China heeft gedaan is dat hij gezegd, ik moet het schrift van heel China standaardiseren. Dat iedereen in China hetzelfde schrift gebruikt en iedereen elkaar dus kan lezen. En daarmee heeft hij een middel geschapen om heel China door de tijden heen, door de eeuwen heen, bij elkaar te houden. Het betekent dat iemand vandaag de dag, die nu een beetje goed onderlegd is, die kan in principe nog steeds de teksten lezen die in ieder geval 200 voor Christus geschreven werden. Nou, dat hoef je bij ons niet te proberen.
Hoe ver de geschiedenis van het Chinese schrift zich uitstrekt, dat ontdekte de geleerde Wang Yirong op een dag in 1899. Hij lag toen ziek op bed met malaria en had zijn bediende naar de apotheek gestuurd om wat heilzaam tot poeder vermalen bot te kopen. Maar toen de bediende terugkwam, vond hij tussen het poeder een intact stuk bot waar mysterieuze tekens in gekerfd waren.
En ze merkten dat daar iets op stond wat eigenlijk heel erg leek op het Chinese schrift van nu.
Maar het waren zogenaamde orakelbotten van ongeveer 1400 voor Christus.
En dat zijn botten die zijn dan in het vuur gelegd eigenlijk om de toekomst te voorspellen. Dan keken ze hoe daar barsten in kwamen. En dan schreven ze daarnaast wat die barsten dus betekenen. Was een uitleg van die barsten.
Dankzij die botten weten we nu bijvoorbeeld dat een koning zich 3000 jaar geleden afvroeg welke boze voorouder hem had opgezadeld met kiespijn. En of hij hem met het offeren van een schaap, dan wel een hond, weer tevreden kon stellen.
En het wonderlijke is dat de mensen die dus in de 19e eeuw die botten vonden, dat die ze vrijwel direct konden lezen. En dat is ook heel anders dan hoe wij omgegaan zijn met de spijkerschrift bijvoorbeeld, maar ook met hiërogliefen van de Egyptenaren. Dat heeft heel lang geduurd voordat wij die dingen weer konden lezen.
Zo kwam het dat in de eerste jaren van de 20e eeuw Chinezen ontdekten dat hun schrift nog eeuwen ouder was dan gedacht. Het moet een duizelingwekkend idee zijn geweest. Iets om trots op te zijn, lijkt me. Maar nee.
In China is er een idee bij tijden, en het komt nu ook nog af en toe terug, dat je vast komt te zitten in je eeuwenoude traditie. Dat het eigenlijk beklemmend wordt. En dat idee is natuurlijk sterker op het moment dat je van buiten wordt bedreigd.
En dat was in China al decennia aan de gang. Later zou deze periode zelfs de naam de eeuw van de vernedering krijgen. Zo voelden de Chinezen dat toen hun machtige rijk aan alle kanten overrompeld werd door barbaarse volkeren. Engelsen, Fransen, Russen. En als klap op de vuurpijl volgde in 1895 zelfs een aanval van de Japanners.
En die oorlog verloor China. En dat had niet alleen de rest van de wereld niet gedacht dat dat zou kunnen. Dat dat kleine Japan het machtige en grote China zou kunnen verslaan. Maar ook de Chinezen zelf hadden dat niet gedacht. Maar het gebeurde wel.
Dit is weer Rint Siebesma van de Universiteit Leiden.
Toen gingen de Chinezen zich achter de oren krabben. En zijn ze zich gaan afvragen wat ze dan verkeerd hadden gedaan. Wat hadden zij verkeerd gedaan en wat hadden de Japanners goed gedaan?
Mensen zeiden, we moeten ons dus emanciperen. En dat is vooral door ons te moderniseren, door meer te weten van wetenschap en daarvan te leren. We moeten af van die traditie. Die traditie is niet goed, is niet mooi, maar is beklemmend en slecht. En als wij modern willen worden, dan moet je radicaal breken met je verleden.
China had haast en een enorme achterstand om in te halen. En voor velen was het duidelijk dat die inhaalrace diende te beginnen met het afschaffen van het Chinese schrift.
Een van de grootste schrijvers van China, hè, dat is Lu Xun, die heeft zich erg ingezet voor het afschaffen van het hele schrift. En die zei... En dat betekent zoiets als we niet van die karakters afkomen, als we die niet uitroeien, dan gaat heel China verloren.
En hij gaf toe dat die karakters, zoals hij dat zei, een dierbare erfenis van onze voorouders was. Maar dat was de keus waar China volgens hem voor stond.
En een van de oprichters van de Communistische Partij van China...
Ja, Chen Duxiu, een andere intellectueel...
die zag in die karakters zelfs...
nesten en holen waar giftige en corrupte gedachten kunnen schuilen.
Het meest bezwaarlijke aan het Chinese schrift was simpelweg dat het zo moeilijk te leren was. Voor je als Chinees een beetje behoorlijk kan lezen en schrijven... ben je zo een paar jaar verder.
Ja, je moet toch wel een stuk of 4000 karakters kennen... om een beetje geletterd te zijn.
En dan ga je ervan uit dat die kinderen ook naar school gingen. Maar de meeste mensen waren boeren, die werkten op het platteland.
Dus als je als ideaal hebt dat je de bevolking wilt ontwikkelen... dat je af wil van dat alleen maar een elite dat schrift beheerst... ja, dan is het heel logisch dat je denkt... ook, we gaan gewoon in alfabet werken.
En voor wie nog niet overtuigd was... wezen de critici op de Chinese typemachine... Want terwijl in het Westen het geratel van de typemachine de soundtrack vormde van de moderniteit, klonk de Chinese typemachine eerder als een vastgelopen Rube Goldberg-machine. Traag, log en belachelijk inefficiënt.
Ik ben er daar nou niet bij. Oh, ja.
Zoals ik aan den lijve ondervind als ik Rint vraag om 4 karakters op papier te zetten. Dat betekent, ik ben aan het typen. Zo.
Nou, hoe lang hebben we erover gedaan?
Ik weet niet, maar ik denk wel zeker een halve minuut, toch? Zeker, misschien wel een minuut.
Ik denk wel 3 minuten, denk ik niet.
Echt waar?
Oh. 2,5 minuut, zo blijkt later, als ik mijn opnameapparaat check.
Ja, dus ik kan me voorstellen dat je dan denkt van ja, op die manier kunnen we nooit mee in de vaart der volkeren.
En zo werd vanaf de jaren 20 het plan om het Chinese schrift af te schaffen steeds populairder. Maar het was volkomen kansloos gebleven als niet die ene machtige man er ook voor was geweest. De grote roerganger Mao.
In 1936 dan zitten de communisten eigenlijk een beetje verstopt in China weg.
In een klein vestingstadje op 1100 kilometer afstand van Beijing. Bao'an heet het.
Dat betekent letterlijk de vrede bewaren...
waar de bewoners zich 600 jaar eerder al achter hoge muren verschansten... om zich te beschermen tegen de Mongoolse hordes.
Maar er is een Amerikaanse journalist die Mao daar toch weet te vinden... en hem ook bereid weet te vinden om met hem te praten.
Dat is Edgar Snow.
Iemand die enorm beroemd zal worden met de interviews die hij dan houdt... de gesprekken met Mao die hij over een periode van 4 maanden daar in dat achterland houdt. En Edgar Snow praat dan over van alles en nog wat over de toekomst van China en hoe Mao die ziet.
Maar ook over de toekomst van het Chinese schrift.
En op dat moment zegt Mao, we moeten van die karakters af. En we zijn er ook al een deel van af. Want bij ons op de partijschool, binnen de Communistische Partij... hebben we al boeken, hebben we al teksten die zonder karakters geschreven zijn. Die helemaal in het Romeinse schrift geschreven zijn. En dat is ook de toekomst. En hij zegt dan dat hij verwacht dat binnen 3 jaar... de karakters in China verdwenen zullen zijn. Dat ze niet meer gebruikt zullen worden.
Binnen 3 jaar wil Mao al over zijn op het Latijnse alfabet. Maar goed, dat kon natuurlijk alleen als Mao ook binnen 3 jaar... de macht zou krijgen over China. En dat duurt door een burgeroorlog en nog een oorlog tegen Japan... nog wel ietsje langer. Pas 13 jaar later is het zover.
In 1949 komt Mao aan de macht en in 1950 heeft hij eindelijk de tijd en de gelegenheid om datgene door te voeren wat hij wil. Hij kan dan, heeft de macht om die karakters in één keer in de prullenbak te gooien.
Dus dan zou je denken van nou ja, dan doet hij dat meteen.
Maar dat doet hij niet.
Mao stelt de beslissing vreemd genoeg uit.
Een soort pas op de plaats door te zeggen van we gaan het doen, maar ik wil eerst een wedstrijd uitschrijven en dan mag iedereen voorstellen doen over hoe je die Chinese karakters nou in de toekomst moet gaan schrijven.
Een soort prijsvraag dus.
Het was geen prijsvraag, want ik kreeg geen prijs geloof ik, maar mensen konden ideeën opsturen.
Daarvoor mocht je bijvoorbeeld ook een geheel nieuw ontworpen alfabet insturen, dat er toch ook nog een beetje Chinees uitzag.
In de vorm. Het mogen geen karakters meer zijn, maar wat er een beetje Chinesig uitziet.
Of je mocht met suggesties komen over hoe je Chinees kon schrijven in een bestaansschrift, zoals het Arabisch.
Of Russisch, hè, met Cyrillisch schrift. Of met een Romeins schrift, dat moeten mensen allemaal maar weten. Maar eerst ga ik een prijsvraag uitschrijven en daaruit ga ik dan het beste voorstel kiezen.
Op zich een sympathiek idee van Mao. Maar de wedstrijd nam enorm veel tijd in beslag. Meer dan 2000 voorstellen werden er ingediend. En voordat daar een winnaar uitgekozen wordt, is het 1956.
En uiteindelijk is de keuze gevallen op het systeem dat gebruik maakte van de Latijnse letters.
Min of meer hetzelfde systeem wat Mao in zijn gesprekken met Edgar Snow 20 jaar eerder al zei te willen invoeren. Maar zelfs als hij eenmaal een winnaar heeft gekozen, schaft hij het karakterschrift niet meteen af. In plaats daarvan voert hij het in als hulpmiddel op scholen. Als tussenstap voor kinderen die uiteindelijk nog steeds dat lastige karakterschrift moeten leren. Misschien is het dat uitstel dat een man als Chen Mengjia het idee geeft dat de karakters nog te redden zijn. Chen was China's grootste expert op het gebied van orakelbotten. En als Mao zich tijdens de Laat 100 bloemen bloeien campagne open lijkt te stellen voor kritiek, dan grijpt hij zijn kans. Hij oppert in een artikel voorzichtig dat er toch objectieve redenen moeten zijn dat we die karakters al 3 millennia gebruiken. Maar daar krijgt hij al snel spijt van.
In 1966 begint de culturele revolutie. Nou, dat is een periode van een enorme culturele verwoesting.
Van grote chaos waarbij je zou kunnen zeggen dat alles wat werkte, werd stilgezet.
Dus dan gaan alle tempels, die van Confucius en die boeddhistische tempels, die gaan allemaal tegen de grond.
Een hele anti-intellectuele beweging.
Al het cultureel erfgoed, dus alle oude Chinese vazen en alle oude Chinese voorwerpen, die daar gaan grotendeels kapot.
En Chen wordt, net als veel andere intellectuelen, genadeloos vervolgd. Hij wordt uitgemaakt voor kapitalistische intellectueel, voor runderdemoon met kwaadaardige listen, voor contra-revolutionair. Hij krijgt een paar jaar dwangarbeid opgelegd op het platteland. Maar zelfs als hij eenmaal weer terug is in Beijing, is de ellende nog niet voorbij. Het gaat zelfs van kwaad tot erger. Op een dag treft hij zijn huis ondergeplakt met posters aan. Er staat in grote karakters kritiek opgekalkt. Binnen wordt hij opgewacht door de Rode Garde, die hem met leren riemen martelt. Tot hij, in een onbewaakt ogenblik, aan zijn kwelgeesten ontsnapt. En zichzelf ophangt. En je zou zeggen dat als in die periode verdedigers van het karakterschrift tot zelfmoord worden gedreven, dat dan ook het einde van het schrift zelf nabij is. Maar nee.
Wat wel wonderlijk is, alles wordt verwoest. De hele traditionele structuur wordt ook verwoest. Maar wat blijft bestaan zijn die Chinese karakters. Als ze elkaar willen beschuldigen van verraad en anticommunisme en van niet rood genoeg zijn en niet communistisch genoeg zijn, gebeurt dat toch nog steeds in die Chinese karakters.
En zo leidde uitstel uiteindelijk tot afstel. Want de culturele revolutie, dat was waarschijnlijk toch wel het laatste moment dat zo'n ingrijpende verandering er doorgedreven had kunnen worden.
Ja, ik denk het wel, ja. Omdat het toen die culturele revolutie eindelijk afgelopen was en het eindelijk weer wat rustiger werd, dat niemand zat te wachten op een nieuwe culturele revolutie, waarin dan alle karakters werden afgeschaft en werden vervangen door een alfabetisch schrift. Ik denk dat omdat het toen niet gebeurd is, dat het op een gegeven moment ook te laat was om het nog te doen.
Dat Mao Zedong zelf in ieder geval in theorie tot het eind van zijn leven van het Chinese schrift af wilde, dat weten we wel. Zoiets heeft hij in 1973 namelijk nog aan Henry Kissinger toevertrouwd. Maar waarom het dan toch niet gebeurd is, dat is volgens Garry en Rindt eigenlijk niet meer te achterhalen.
Omdat alle archieven die daarover bestonden zijn vernietigd.
Die zijn gewoon opgeruimd.
Ja, China heeft een beetje de neiging om als iets niet gebeurd is... of als besloten is zus of zo te doen... dat je dan eigenlijk niet meer goed kan terugvinden... hoe het ooit bedacht is of dat mensen er ooit anders over dachten.
Dat blijkt ook wel uit het feit dat dit hele idee om het schrift af te schaffen... in China nauwelijks bekend is. Neem bijvoorbeeld de beroemde auteur Lu Xun... die in de jaren 20 zo stellig schreef... dat als de karakters niet werden afgeschaft... heel China ten onder zou gaan.
Nou, dat heb ik ook in China nog nooit gehoord. Weten volgens mij de meeste Chinezen ook totaal helemaal niks van.
Maar het is niet alleen omdat het plan mislukt is... dat je er in China niemand meer over hoort. Want dat existentiële probleem dat Lu Xun ooit aankaartte... dat is opmerkelijk genoeg compleet verdampt. In rook opgegaan.
Het grappige is dat dus als je kijkt naar die oude typemachines... dan denk je, ja, dat zijn onmogelijke bakbeesten. Daar kan je bijna niet mee werken. Dan is de stap om naar moderne technologie te gaan... heel erg moeilijk met die karakters... Maar nu is dat probleem eigenlijk helemaal weggevallen. Nu kun je door de moderne technologie... juist ook een schrift als het Chinees heel makkelijk gebruiken. Het is eigenlijk een fluitje van een cent geworden.
Tegenwoordig schrijven veel Chinezen namelijk, net als wij... bijna alleen nog op de computer of op de telefoon. En dan gebruiken ze hetzelfde toetsenbord wat wij ook hebben. Schrijven ze bijvoorbeeld hallo, ni hao... dan typen ze N-I-H-A-O in... En dan zet de computer dat vanzelf om in de juiste karakters.
Ja, zo werkt het inderdaad, ja. Vroeger durfde ik dat nauwelijks te doen. Maar tegenwoordig schrijf ik al mijn vrienden gewoon met Chinese karakters. Het ziet er perfect uit. Want ik hoef ze niet zelf met de hand te schrijven. Dus je ziet mijn beroerde handschrift niet. Ik hoef alleen die karakters nog maar te herkennen. Ik moet weten hoe ze klinken. Maar ik hoef ze niet meer te kunnen schrijven.
Je zou het eigenlijk kunnen zien als een soort van sophisticated spelling checker. Want als wij typen en we maken spelfouten, dan zet het systeem het ook goed.
De ironie wil dat terwijl de technologie van de typemachine het schrijven in het Chinees vroeger bemoeilijkte, de computertechnologie van nu het schrijven in het Chinees makkelijker dan ooit heeft gemaakt.
Dat is eigenlijk, dat had denk ik niemand kunnen voorspellen. Dat die technologie ertoe zou leiden dat je juist zoiets traditioneels als die karakters heel goed kunt bewaren.
100 jaar geleden was het Chinese schrift voor veel mensen een bron van schaamte. Maar nu zijn Chinezen er weer onverdeeld trots op. En is het ondenkbaar geworden dat het karakterschrift ooit nog zal worden afgeschaft. Al is er, als het om hun schrift gaat, de laatste jaren wel weer een nieuwe kwestie... waar veel Chinezen zich iets wat ongemakkelijk over kunnen voelen.
Het blijkt dat mensen, en vooral veel jonge mensen... moeite hebben met het schrijven van karakters met de hand...
Je ziet wel als je mensen interviewt in China en je vraagt ze van... kan je het even voor me opschrijven? Dat mensen daar vandaag de dag veel meer moeite mee hebben dan vroeger. Dat ze dan ook op hun telefoon moeten gaan zoeken hoe je het ook alweer schrijft. En dat moeten kopiëren. En niet snel en actief dat produceren. Dat zie je vaak. En dat mensen zich daar ook wel een klein beetje voor schamen.
Ja, en dit was de 4e aflevering van Tijdgeest. Een co-productie van Sola Parola en de VPRO. Mogelijk gemaakt door het Mediafonds. En in de podcast van Tijdgeest is nu al aflevering 5 te beluisteren. Ga daarvoor naar vpro.nl/OVT. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van OVT. Straks na het nieuws de perstribune van Max... met onder meer Robert van Beckhoven, de bakker uit Heel Holland Bakt... waarvan vanavond een nieuwe serie begint... en als sportgast voormalig tophandbalster Olga Assink. Wij zijn er volgende week weer. Ik wens je nog een heel prettige zondag.
En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over... aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.